We hebben vanmorgen gezongen in het ene Engelse lied, dat als wij ons droog voelen, geestelijk droog voelen, dat de Heere het is die de kruik, die de beker weer wil vullen. En toen we dat lied zongen, toen dacht ik, ja, hebben wij onze kruiken dit weekend al voor de Heere neergezet? We lezen in de Bijbel in 2 Koningen 4 dat er een vrouw is met een heel groot probleem. Haar man is overleden en de schuldeiser is gekomen en ze kan niet betalen. Dan komt daar Elisa en die zegt, wat kan ik voor u doen? En dat is onze heiland. Die gekomen is om te dienen. Om jou te bedienen. En die zegt vanmorgen, wat kan ik voor je betekenen? Wat wilt gij dat ik voor u doen zal? Maar ja, als er geen lege kruik is, als er geen honger is, als er geen verlangen is, dan kan de Heere zichzelf niet wegschenken. Het begint met een behoefte. En dat we die behoefte voor de Heere bekend maken. En dan we zeggen, Heere, u kent mijn verlangen, u weet het. Ik verlang naar een ontmoeting met u, Heere. Ik verlang opnieuw naar die tijden van verkwikking. Van refreshment. Heere, hier ben ik. Mijn lege kruik. En dan zegt Elisa, laat het er niet weinig zijn. Dat is de Heere. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. De Heere verlangt ernaar dat wij op die overwinningsgrond, in dat overvloedige leven, dat we daarin uitstappen, dat we ons daarin overgeven. En dan lezen we dat die kruiken gevuld worden met olie. En dat er nog overblijft. En dat lezen we in de broodvermenigvuldiging. En onder het nieuwe verbond in de bediening van de Heilige Geest wil de Heere dat ook vanmorgen in ons midden doen. En daarom die vraag, heb jij je kruiken al voor de Heere neergezet? Heb je verlangen echt voor dit weekend naar de Heere uitgesproken? Want hongerigen, die wil hij vervullen, maar rijken, die worden ledig weggezonden. Dus als we nou geestelijk verrijkt zijn, als we nou gearriveerd zijn, zelfvoldaan zijn, ja, dan kan de Heere niets aan ons weggeven en daarom bid ik. Laten we er ook voor bidden nu, dat de Heer ook onze lege kruik laat zien en dat we zeggen, hier ben ik. Ik wil kort nog bidden en dan gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen. Heere, open onze oog voor het feit dat u een God van overvloed bent. O Heer, ik dank u dat u ons roept tot vrijheid, de christelijke vrijheid. Ik dank u voor uw Zoon die kwam naar deze wereld als de bevrijder. Ik dank u voor de Heer Jezus, die stierf aan een kruis om de zondeschuld van de wereld weg te dragen. Ik dank u, Heere, dat we vrijgemaakt zijn van de macht van de zonde en dat we daarom in overwinning kunnen leven. Heere, schrijf deze boodschap van het nieuwe verbond in onze harten. Vernieuw onze levens. Heer, we komen met onze lege kruiken naar u toe. U kent onze verlangens geestelijk. U weet of we droog zijn, geestelijk afgemat, moedeloos. We zetten de kruik voor u neer. Vul ons met uw Heilige Geest. O Heer Jezus, we verlangen daarna. Die tijden van verkwikking. O Heer, we verlangen daarna een bruidsgemeente te zijn die ernaar uitziet om de bruidegom te verwachten. Heere, help ons vanmorgen om uit de doeken te doen, om open te maken wat het betekent om vrij te zijn. Werkelijk vrij te zijn. Indien dan de Zoon u vrij gemaakt hebt, bent u werkelijk vrij. Halleluja, Heere, we danken u voor deze boodschap. Heere, u bent het die bevrijdt. Ik niet, en daarom zien we op naar u. En kom in ons midden. Ga de rijen door en raak onze harten aan in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Galatenbrief. Ik hoop echt dat jullie vanmorgen ook jullie Bijbel erbij houden, want we gaan echt door de hele Galatenbrief heen. En het thema is dagelijks in vrijheid wandelen. Dagelijks in vrijheid wandelen. En we gaan even een aantal teksten lezen. Vers 6, hoofdstuk 1, vers 6. Nee, we beginnen in hoofdstuk 1, vers 3. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Opdat met het doel dat hij ons ontrukken zou uit deze tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En wat betekent dat nou praktisch? Hoofdstuk 2, vers 4. Daar zijn mensen die daar moeite mee hebben als wij in de vrijheid wandelen. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengesloopt om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren, te bespieden, om ons tot slaven te maken. Hoofdstuk 1 vers 10, we gaan even terug. Paulus die gaat deze mensen aanspreken. Hij zegt, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf, geen dienstknecht van Christus zijn. Hoofdstuk 3, vers 1. Daar zit iets van demonie in, als hij dat zegt over betovering. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Christus Jezus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u nou de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen in het vlees? We gaan hoofdstuk 5 vers 1. Hoofdstuk 5 vers 1. In vers 31 spreekt hij over Hagar en over Isaac. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik Paulus zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus van u geen nut zal zijn. Vers 7. U liep zo goed de wedloop. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overtreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Vers 13, laatste vers. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Tot zover het woord van de Heere deze morgen. Nou, we gaan er met elkaar over nadenken. Dagelijks in vrijheid wandelen. En we beginnen vanmorgen met een inleiding. En dit is een plaatje dat gaat over de slavernij. Nou, voor mij is dat altijd iets geweest op afstand. Totdat ik 3 jaar geleden voor het eerst naar Suriname ben geweest. En dat de Heere daar een open deur hebt gegeven, ook voor Haardkraai. We zijn eerste keer voor oriëntatie geweest en we hebben nu inmiddels 2 keer hebben we daar een Haardkraai-conferentie gehouden in Paramaribo met zo'n 100 mensen. En ook onder jullie zijn er die daar geweest zijn. En sinds die tijd is daar eigenlijk bij mijzelf een stukje historische bewustwording gekomen wat slavernij werkelijk heeft betekend voor die mensen daar. Slavernij, je bent als het ware in de handen van een meester geketend. Miljoenen mensen leefden 150, 200 jaar geleden in slavernij. In de Verenigde Staten, maar ook in onze Nederlandse koloniën. Maar 1863 was een heel bijzonder jaar. Waarom? Nou, in Amerika was dat president Abraham Lincoln die vaardigde de Emancipatieproclamatie uit. Een hele revolutionaire wet. We verklaren dat alle slaven in de zuidelijke staten per direct vrij zijn. Nou, als je dit fotootje ziet, wat slavernij betekende, als jij een grote mond hebt, dan werd je mond gewoon met draad dicht genaaid, om het zomaar te zeggen. Of als je irritant was, dan werd je in een soort ijzeren kooi in de hete zon gezet, zodat je gewoon nergens kon zitten en je hele lichaam verbrandde. De meest gruwelijke dingen zijn gebeurd. Slavernij, natuurlijk, er zijn ook positieve uitzonderingen geweest, maar dat was verschrikkelijk. Maar op die dag, in 1863, was daar ineens een wet, een proclamatie, jullie zijn vrij. En ja, dat was ook het sentiment wat we nu zien. Hè. Als er in Amerika iets gebeurt, dan zien we dat het overwaait. Dus dat waaide ook over naar Nederland. Dus Nederland ging daarin mee en schafte 1 juli 1963 ook de slavernij af voor haar kolonie. Hè, voor onder andere Suriname. Wat een boodschap van hoop voor slaven. De ketenen van slavernij waren officieel gebroken. Al deze mannen en vrouwen kregen een nieuw leven te beginnen in vrijheid. Nou, dat moest toch als muziek in hun oren klinken. Maar wat gebeurde er? Velen bleven als slaaf werken bij hun baas. Ze gingen door met het oude slavenwerk alsof er niets veranderd was. Sommigen wisten het niet, hè, want ze hadden geen moderne communicatiemiddelen zoals nu. En als je dan ergens ver in de jungle van Suriname werkte voor een koffieplantage-eigenaar, ja, die probeerden natuurlijk zo lang mogelijk die boodschap daar niet door te laten dringen. Dus sommigen wisten het niet, het nieuws over hun vrijheid had hen niet bereikt. Er waren er ook die het niet geloofden. Dit is te mooi om waar te zijn, hè, dat kan niet. Als je altijd slaaf bent geweest. Ik ben een slaaf. En je hoort dan, je bent vanaf vandaag vrij. Ja, er was ook ongeloof. Ik ben er nou eenmaal gewend. Ik vind eigenlijk wel prima zo. Maar er waren er ook die waren bang. Angstig. Om uit te stappen in die vrijheid. Want ja, dat betekent dat alle grenzen weg zijn. Alle regels zijn weg. Lieve help, hoe moet ik dan gaan leven? Dus ze bleven maar in slavernij, omdat ze de verantwoordelijkheid niet durfden te nemen voor die vrijheid. En zo is het nou geestelijk ook. Er zijn er misschien onder ons die gewoon ten diepste nog niet begrijpen, wat betekent nou de christelijke vrijheid? Klinkt eigenlijk wel een beetje eng in je oren. Oh, dan mag je zeker doen wat je zelf wil. Nou, als je de woordenboeken bekijkt, dan is dat niet zoiets van dat je kan doen wat je zelf wil. Ware vrijheid, zegt een woordenboek, is leven zoals het behoort, maar niet zoals we het zelf zouden willen. Anderen zeggen misschien ook vanmorgen, ja, maar ik geloof dat gewoon niet. Dat er overwinning is. Ik geloof niet dat het mogelijk is om echt vrij te leven. Je kan niet vrijkomen van je schuld en schaamte. Ik hoor van generatie op generatie, ja, we blijven nou eenmaal arme zondaren en that's it. Ik geloof niet in overwinning. Ik geloof niet in vrijheid. En er zijn er ook die misschien eigenlijk een beetje op een stoel gaan draaien en die angstig worden en zeggen, ja, maar wat betekent dat dan? Dan moet ik verantwoordelijkheid gaan nemen. Dan vallen al die regels weg, maar ja, dan moet de Heilige Geest me richting geven. Nou, is best eng misschien, hè, om dan de Heilige Geest te vertrouwen op de leiding van je leven. Dat je bang bent voor de consequenties van algehele overgave. Nou, we gaan vanmorgen met elkaar kijken naar christelijke vrijheid. Wat verstaan we nou onder die christelijke vrijheid? In de tweede plaats zien we dat het een persoon is. Het is niet een concept van een theologie of zo, hè, maar het is iets. De Heer Jezus is onze bevrijder. En hoe kan ik nou dagelijks in die vrijheid wandelen? Want één ding is zeker, broeders en zusters. We zien het hier bij de Galaten. Paulus, die was gaan evangeliseren. Hij ging op zendingsreis. En hij kwam daar in Galatië, in die streek ergens in Turkije. De Heilige Geest kwam daarin mee. Er kwamen daar tot geloof. Hij stichtte daar gemeenten. Maar op een dag hoort hij toch dat daar een ander evangelie is binnengeslopen. En hij is furieus. Ben je nou helemaal gek geworden? In het Grieks staat daar anathema. Vervloekt is degene die een ander evangelie leert. Dus hij is helemaal, ja, moet ik zeggen van de leg, hij is helemaal verontwaardigd over wat hij gehoord heeft over de Galatiërs. Dat ze in verwarring zijn gebracht door een ander evangelie. Waar iets aan toegevoegd werd. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, wie heeft jullie betoverd? En in dat woordje betovering, daar zit iets van demonie. Dat is satanisch. De duivel zit daarachter. En nou, dat moeten we ook denk ik leren. Hè? Dat ja, alles wat we horen vandaag de dag, we hebben te maken met de tegenstander. En de Bijbel spreekt over leringen van demonen. Dus Satan heeft ook zijn theologie. En hij wil niets liever dan dat wij betoverd worden en niet in die vrijheid wandelen die daar is voor de kinderen Gods. Satan wil dat we daar verblind voor blijven. Hij wil niet dat we in die christelijke vrijheid gaan leven. Nou, dan gaat Paulus die gaat onderwijs geven. Paulus gaat onderwijs geven en dan zegt hij, samenvattend als het ware in hoofdstuk 5, en dat kunnen jullie lezen op de volgende dia, daar staat letterlijk, dit is een vertaling van de grondtekst, Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Houd stand, laat u niet meer door een juk van slavernij belasten. Dat is wat. Dat moet toch vanmorgen als muziek in onze oren klinken. Dat moet toch echt rejoice geven in onze harten. Als er staat, Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Om bevrijd te leven. Houd stand. Dus Paulus die komt eerst met wat onze identiteit is. Hij komt eerst met wat de identiteit van de christen is, voordat hij komt met de oproep. Wij zijn altijd geneigd om gelijk met de oproep te beginnen. Maar vanmorgen beginnen we, en Paulus begint hier, met de bevrijdende boodschap, met wat onze identiteit in Christus is geworden. Of je het ervaart, of je het niet ervaart. Of je je misschien gevangen voelt of niet. Als je Christus hebt aangenomen, als je hem hebt leren kennen, als je redder en je zaligmaker, als je van jezelf hebt weggezien op de Heer Jezus. Paulus die zegt, ik heb onder jullie Christus uitgeschilderd als een schilderij. Het is prachtig hoe hij dat zegt. Hè? Voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Als een echte, ja moet ik het zeggen, een kunstschilder. Heeft hij daar verteld wat Christus aan het kruis heeft gedaan? Hoe hij daar de zondeschuld van de wereld op zich heeft genomen? Hoe de spijkers door zijn handen zijn gegaan? Hoe de soldaten in zijn zijde hebben gestoken? Hoe water en bloed en water uit zijn zijde vloeien? En dat alles voor ons, zondaren, die het verprutst hebben, die het verzondigd hebben. Hij heeft het uitgeschilderd. En ze hebben hem gezien. Ze hebben gezien. Ze hebben Jezus Christus gezien. De Heilige Geest werkte daar in die werkplaats van het geloof. En de Heere werkte geloof. En hij zegt, maar hebben jullie nou de geest ontvangen uit de werken van de wet of de prediking van het geloof? Ja, nee, natuurlijk. Toen Paulus daar was, toen vond daar die bevrijding plaats. Dat ze met al hun zonden wegkeken op het volbrachte werk van Christus. Maar ja, toen kwam daar de boze en die gebruikte mensen. Die gebruikte de valse broeders. die uiteindelijk toch weer met iets extra's kwamen. Ja, als je in het heil wil delen, als je uiteindelijk zalig wil worden, ja, ja natuurlijk, dan is het het volbrachte werk van de Heer Jezus, maar dan moet je je ook besnijden. Zonder dat kan het niet. En terwijl er overleg was geweest met de apostelen in Handelingen 15, er was een synode geweest en ze hadden gezegd, nee, de heidenen die hoeven zich niet laten besnijden, dat hoeven we niet op hen te leggen, dat is iets wat voor de Joden bestemd is. En toch wilden die Joodse broeders, die wilden dat er toch invoeren. Het is Christus plus de besnijdenis. En dat gevaar is er ook in ons leven. Je bent tot geloof gekomen. Je wilde niets liever dan de Heer Jezus volgen. Maar ja, toen kwam die op je pad. Ja, maar dan moet je ook, ja, als je echt Jezus wil volgen, ja, dan kan je, nou ja, dan kan je niet in de herziende Statenvertaling lezen, maar King James only, hè, de Statenvertaling alleen. Hele discussies in Nederland, hè, misschien volg je het wel op de Reformatorisch Dagblad, hè, de herziende Statenvertaling en de Statenvertaling. Maar je krijgt zo snel een plus. Waar we verwijdering over krijgen, wat we eigenlijk toevoegen. Ik zal nooit vergeten, het is jaren geleden, alweer, ja, ik denk al 20 jaar geleden, dat wij met een aantal broeders in Doorn samenkwamen als geestelijke leiders. We stonden net aan het begin van onze bediening en toen was daar wijlen dominee Etienne Maritz, die gaf ons onderwijs. En we hadden 's morgens ontbijt en we kwamen bij elkaar om met elkaar een bidstond te hebben. En toen ineens, toen zegt hij, ik ben vanmorgen wakker geworden. En ik dacht dat hij zei dat het een droom was, maar ik weet niet zeker. Volgens mij was het een droom. Hij zegt, en ik zag jullie als leiders allemaal rondom het kruis zitten. Met een eigen hamertje en met een eigen spijkertje. En jullie waren allemaal bezig onder in dat kruis jullie eigen spijkertje te tikken. En ik wil jullie daar ernstig voor waarschuwen dat jullie niet met elkaar overgaan tot een evangelie plus. Het is Christus plus, en vult het nou eens voor jezelf in, de geestesgave. Het is Christus plus de kinderdoop. Het is Christus plus geloofsdoop. Het is Christus plus Israël. Het is Christus plus de Sabbat. Het is Christus plus tongentaal. Hoeveel spijkertjes kunnen we niet in dat kruis zetten, dat we denken, ja, het is Christus, maar ook die plus. Ja, maar zeg je, mag je daar niks zeggen over die thema's? Zeker. Zeker. Maar voor de zaligheid, voor ons behoud, geeft het geen toegevoegde waarde. Wij worden behouden door het volbrachte werk van Christus alleen. En over die thema's dan kunnen we met elkaar in een goede, liefdevolle gezindheid spreken. En dan kan het zijn dat we als christenen soms, nou ja, de ander daarin niet kunnen volgen, maar dat we elkaar daarin vrij laten. Dat we bidden of de Heilige Geest, als we er echt van overtuigd zouden zijn dat die ander dat moet zien, dan bidden we daarom. En dat was wat Luther deed ten tijde van de reformatie. Hij was grootgebracht in een religieus systeem van de Rooms-Katholieke Kerk. Komende week is de reformatie, denk ik. Maar moet je eens indenken dat je in de Rooms-Katholieke Kerk zit. En dan werd er gezegd, het is het evangelie, maar ook de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de bril waardoor wij de Bijbel moeten lezen. Er zijn er die de belijdenisgeschriften, de 3 formulieren van eenigheid zo nog steeds zien. Dat ook een plus is geworden. Het is de Bijbel plus die 3 belijdenisgeschriften achter in de Bijbel. Het is een bril waardoor je de Bijbel moet lezen. Ik denk dat het niet bevrijdend is. Ik zeg niet dat die documenten niet in een belangrijke periode van de kerkgeschiedenis onze richting hebben gegeven. En nog steeds van waarde kunnen zijn. Maar het is niet de bril. Het is het volbrachte werk van de Heer Jezus alleen. En we mogen de Bijbel lezen als een kind. We hebben daar geen leeswijzers voor nodig. Daarmee zeg ik niet dat er niet zoiets is als theologie. Maar de Heere Die wil door zijn geest ons de diepte van de schrift leren. En die documenten die zijn in een bepaalde periode van de kerkgeschiedenis geschreven. Toen daar gewoon helemaal geen theologie was. En nou ja, Luther die zat in die Rooms-Katholieke kerk. En de paus die heeft hem geëxcommuniceerd. De paus die zegt van ja, als jij zegt het is het woord alleen. Sola scriptura. Nee, maar dat willen wij niet. Dat willen wij niet. En Luther die heeft de 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg geslagen. En toen schreef hij 3 jaar later een heel mooi boekje. De vrijheid van de christenmens. Luther voelde zich zo bevrijd onder dat juk van Rome vandaan. Hij wilde het op papier zetten. In 1520 schreef hij de vrijheid van de christenmens. En het waren eigenlijk 2 stellingen. De eerste stelling was... Een christen is een vrije heer over alle dingen en er aan niemand onderworpen. Dat is wat vanmorgen. Ik mag dat ook vanmorgen tegen jou zeggen. Een christen is een vrije heer over alle dingen en aan niemand onderworpen. Ja, aan 1. Jezus Kyrios. Daar moeten we verantwoording aan afleggen. Maar het tweede, en dat is nou eigenlijk de paradox van zijn boekje. Hij zegt, een christen is een dienstbare knecht van allen en aan iedereen onderworpen. Wat betekent dat? Nou, hoewel je vrij bent, gebruik je die vrijheid niet voor jezelf, maar je gaat in liefde de ander dienen. Wij zijn tot vrijheid geroepen, broeders, maar niet een vrijheid die aanleiding geeft voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Als jij de Jezus lief hebt, ben je een bevrijd mens en mag jij in die vrijheid leven dat Jezus Kyrios de enige is aan wie jij verantwoording hebt af te leggen. Maar dan niet om lekker los te gaan voor jezelf, maar om jezelf ter beschikking te stellen en te zeggen, Heer, hoe kan ik de ander dienen in liefde? Vrijheid, wat is christelijke vrijheid? Versta je dat? Leef jij daaruit? Versta je de diepte van het evangelie? Dat jij als christen, jouw identiteit is, je bent een bevrijd mens. Nou, wat is dan die christelijke vrijheid? Ik ga daar niet te lang op stilstaan, omdat daar denk ik voldoende preken ook voor te vinden zijn. Maar dat betekent een vrijheid van de duisternis, van de macht van Satan. Paulus die zegt hier in Galaten 1 vers 4, we hebben het gelezen, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Toen jij tot geloof kwam, heeft God jou als het ware gerukt eruit getrokken uit de macht van de duisternis. Koninkrijk van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van het licht. Je bent niet langer het eigendom van de duivel, maar je bent het eigendom van de Heer Jezus geworden. Maar de vraag is natuurlijk, dit kan theoretisch zo zijn, maar leef jij er ook uit dat je niet meer door demonen, moet ik zeggen, ingefluisterd wordt. Dat je niet meer door de duivel aangevallen wordt. Leef is een bevrijd mens. Of zeggen, nee, dat ervaar ik niet. Ik neem het nog even mee. De eerste Hartkerkconferentie hier in 2006 kwam daar op vrijdagavond een zuster naar me toe van rond de 30 en ze gaf mij een brief. Ik heb het in het chaletje neergelegd en op zaterdagavond komt ze naar me toe en ze zegt, heb jij die brief al gelezen? Nee. Dus ik ren naar mijn chalet toe en ik open hem. Ik ben een vrouw van 30 jaar oud en ik ben al 17 jaar bloedvloeiend. En elke keer als ik naar de kerk toe ga, dan belast mij dat. Er is een bloedvloeiing en als het avondmaal wordt gehouden, dan moet ik soms huilend naar huis, omdat er dan een fontein van bloed uit mijn lichaam komt. Bid met mij voor genezing. In die tijd dacht ik, ja, weet je, bid mij van genezing. Ja, Jan Zijlstra heb ik ooit van gehoord, maar dat doen wij hier niet. Daar hebben wij geen kennis aan. Dus Ik zei, ja, ik kan je eigenlijk niet helpen. Maar dominee Etienne stond er toen bij. Hij zegt, Arjan, ik wil met die zuster praten. En jij moet erbij komen zitten. En dat was voor het eerst van mijn leven. Dat ik zo'n gesprek voerde. Het was daar in het hoekje. Die zuster zat daar met de man. Etienne zat erbij met zijn bijbeltje open. En hij zegt, nou, wat zeggen de artsen van jouw lichamelijke gesteldheid? Ja, die zeggen dat ik een gezonde vrouw ben en dat ik kinderen moet kunnen krijgen. Maar ze hebben niets kunnen vinden. Hij zegt, en wat heb je gedaan? Hij zegt, ja, uiteindelijk ben ik in het alternatieve geneescircuit gekomen. Ik ben acupunctuur en voetreflexiologie en homeopathie en iroscopie en een magnetiseur. En ze was heel die, nou ja, die dat hele circus afgegaan, zoals die bloedvloeiende vrouw uit de Bijbel. Hij zegt, en wat denk je ervan? Hij zegt, nou, er is net een boekje verschenen van dokter Paul, Occulte Machten en Bevrijding, maar ik denk dat het niet goed is. Hij zegt, dat denk ik ook niet. Hij zegt, maar wil je dat belijden voor de Heere? Ja, dat wil ik wel. Hij zegt, dan gaan we het één voor één belijden. Heere, vergeef me dat ik deel heb genomen daar bij die man waar ik geweest ben. Heere, ik heb er spijt van, ik belijd het als zonde, wilt u het vergeven? Ik dank u voor het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonde. En Heere, geef dat elke schadelijke invloed uit het rijk van de duisternis verbroken zal worden in Jezus' naam. Nou, en zo baden we het met elkaar door. En toen zegt Etienne, nou ga ik voor jou bidden. En hij zegt, Satan, in Jezus' naam, ik verbreek elke invloed en elke macht van de duisternis. Ik verbreek je, ik bestraf je, in Jezus' naam. Nou, en ik zat er zo bij om mee te bidden. En Etienne stoot mij aan en ik doe mijn ogen open. En er ligt een vrouw te kronkelen in haar stoel. Had ik nog nooit meegemaakt. Ik had theologie gestudeerd, maar demonen, vrijheid van demonen, dat was voor mij onbekend terrein. En de Heere heeft toen een wonder, ik ga het toch even afmaken ter bemoediging. Dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment, het was zaterdagavond, de jeugd, dat was ook een geweldige tijd, maar de jeugd lag overal in groepjes hier op de knieën waren aan het bidden voor de evangelisatieactie. En ineens begon er een groepje te zingen. Glorie aan God, Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft. En op datzelfde ogenblik werd ze bevrijd. En ze zegt, God heeft me bevrijd, ik ervaar het. Ja, maar zegt Etienne, we moeten toch verder bidden, want je moet ook vervuld worden met de Heilige Geest. Want anders komen de demonen terug. En toen was er een groepje die begon te zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En die God, hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En toen kwam er een glimlach op haar gezicht. En toen zegt ze, het is echt goed, het is vrede. Het is goed, ik ben vrij. En op zondagmorgen kwamen ze naar ons toe en ze zei, ik zou zo graag vertellen wat de Heere in mijn leven heeft gedaan. En toen heeft ze zondagavond haar getuigenis verteld. We waren met 500 mensen. Het was toen, er kwamen velen uit reformatorische kerken die dat nooit hadden meegemaakt. En ze gingen haar vertellen wat de Heere had gedaan in haar leven. En toen kwam de Heilige Geest in ons midden op een ongekende wijze. Er kwam zo'n verbrokenheid in de zaal. Er riepen mensen uit, ik ben verloren, ik ben verloren, ik ben niet gered. En toen was daar Raza Kafakti, uit Irak was hier. En die kwam naar me toe en die zegt, Arjan, kan ik iets vertellen tegen de mensen? En ja, toen, ja, als Gods geest gaat werken, ja, ik had het niet meer in de hand, ik wist het niet meer. Want Raza Kafakti zegt, ja, ik kom uit Irak, maar als jij nog nooit een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, dan roep ik je op om naar voren te komen, om hier neer te knielen en je leven aan de Heer Jezus te geven. En er kwamen er 35 naar voren. En er zat zelfs een professor zat ertussen die zijn knieën boog. En toen kwam de strijd. Want er trokken er aan mijn jas hier. Dit moet je stoppen, dit is niet van God. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de oud-gegemdes, dus dat kan echt niet. En de ander zegt, nee, dit is van de Heer, ik heb dit meer meegemaakt. Gods geest is hier aan het werk. Ik zeg, Etienne, jij moet het oplossen, ik weet niet hoe ik het moet doen. En toen zei hij, hij zegt, laten we met elkaar zingen. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu, reinig mijn hart. Hij zegt, en dan ga ik straks daar zitten en degene die een gesprek wil voeren, kan een gesprek voeren. En tot 6:00 in de morgen. Wij hadden helemaal nog niet geleerd om pastoraat te geven, een luisterend oor te zijn. Daar waren we nog niet. We waren net tot geloof gekomen eigenlijk. We waren nog bezig met de beginselen van geloof. En En uiteindelijk tot 6:00 in de morgen. En mensen bleven gewoon in de rust wachten. Maar het was, de atmosfeer was vol van de Here. Er zijn mensen bevrijd. Er zijn huwelijken, zijn er hersteld. God bevrijdde mensen uit de duisternis. Hij plaatste ze over van het koninkrijk van licht naar liefde. Bolwerken werden afgebroken. Er was een broeder. En ik weet het wel, dat geldt niet voor allen, maar ik zeg het toch. Er was een broeder die uit de homo-scene kwam, die dagen. En die zich bekeerde. En die getrouwd is uiteindelijk en een kind heeft gekregen, waar de Heer een diep werk heeft gedaan. Dus weet je, God is bij machten. Ik zeg niet dat iedereen die ermee worstelt daarvan bevrijd zal worden. Maar God is bij machten om bolwerken en strongholds in ons denken te vernieuwen. Door ons ervan te bevrijden. En hij is bij machten om demonische banden te verbreken. Dus als je daarmee worstelt, zorg dat je ervan vrijkomt. Vraag om gebed, wat Johan al zei. We zijn er hier om met elkaar te bidden. Als gelovigen zijn we bevrijd van de geest van de wereld. Hij zegt hier, uit deze tegenwoordige slechte wereld zijn we getrokken. En hij zegt in hoofdstuk 6 vers 14, het kruis van onze Heer Jezus Christus, door die wie de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Dus ja, wij kunnen niet meer door die geest van de wereld beïnvloed worden. We hebben nu de Heilige Geest ontvangen. We leven het gekruisigde leven. En als je naar de thematiek kijkt van de Galatenbrief, dan zijn we bovenal bevrijd van, ja, hoe moet ik zeggen, van de veroordeling van de wet. Dat is het hoofdthema van de Galatenbrief. Ik heb wat na zitten denken, om het even voor de jongeren even wat eenvoudig te maken. Maar even het voorbeeld van de autogordel in de auto. Alinda ergert zich van dat ik altijd eerst 300 meter moet rijden voordat ik hem omdoet. Maar officieel mag je niet de weg opgaan als je geen gordel om hebt. Dat geeft de wet aan. En een politieagent controleert dat. En wat gebeurt er? Je rijdt op de snelweg en je hebt hem niet omgedaan bijvoorbeeld. Hè? Dat moet natuurlijk wel, maar je hebt hem niet omgedaan. En ineens zie je in je ooghoek zo'n auto met van die rode strepen aankomen. De wet komt binnen. De wet komt eraan. De zonde wordt de leven. Toch? Je bent, oh, mijn gordel niet om. En wat is nu het evangelie? Die veroordeling, die heeft Christus weggenomen. Hij heeft voor alle boetes betaald. Hij heeft betaald. Het evangelie is, de boete is betaald voor iedereen die de wet overtreedt. Maar nou zijn we niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus nou is nu de, dus dan hoef ik geen gordel meer om te doen. Ja, maar dan heeft het niet begrepen. Want die gordel is wel goed. Je moet gaan beseffen dat die wet goed is, omdat het je helpt en omdat het je beschermt. Maar niet meer omdat het moet, maar vanwege genade. Het is voor mijn welzijn, het is voor mijn beste wil dat ik mijn gordel omdoet. Vrijheid van de schuld van de zonde. In hoeverre klaagt jouw geweten je nog aan over zwarte bladzijden in je leven? In hoeverre is jouw verleden al onder het bloed gebracht, onder het bloed van Christus? En kan je hier vanmorgen zitten en kan je zeggen, ik weet dat Christus voor mijn zonde heeft betaald en dat ik nu in hem een 10 mag zijn? Want de Bijbelschool geeft er altijd veel aandacht aan. Philadelphia, wat het betekent dat je als gelovige vrijheid betekent vanmorgen, ik mag leven vanuit die 10. Stel je voor dat je dus op school zou zitten als jongere en je moet een examen maken en de onderwijzer, de leraar die zegt, joh weet je, laat ik het eens anders doen. Ik ga het niet nakijken, maar ik geef jullie bij voorbaat allemaal een 10. Ja, maar dat is toch rigide, dat kan toch niet? Maar ik ga er wel vanuit dat jullie mijn hart kennen, dat jullie je best doen om in ieder geval de stof tot jullie te nemen. Maar jullie krijgen allemaal een 10. Nou, die het hart van de leraar kent, die zal zeggen, oké, ik ga het er daar niet met de pet naar gooien. Ik ga het vanuit de liefde van het hart van die leraar, ga ik mijn best doen om wel de stof tot me te nemen. En de vraag is, leven wij in die bevrijding Mijn schuld, mijn zonden zijn vergeven. Oh ja, ik ben nog werk en uitvoering. Ik ben nog niet volmaakt. Maar mijn geweten belast mij niet meer. En het kan soms zijn, ik heb ze hier meegemaakt, ook in de nazorg, in het luisterend oor. Ik zal niet in detail treden, maar die soms echt iets aangrijpends hebben beleden. Wat, er is hier een jongen geweest die 2 meter van vrijheid opsprong toen die iets waar hij zich zo diep voor schaamde. Waar zijn geweten hem nog dagelijks over aanklaagt. Wat hij in het licht bracht. En toen hij in het licht bracht en samen met een broeder bij het kruis bracht, toen was zijn geweten bevrijd van die schuld. Het bleef zijn geweten aanklagen, maar Jezus is gekomen. En natuurlijk mogen wij het, we hebben geen middelaars meer nodig. De Heer Jezus is onze middelaar. Maar het kan zijn dat je geweten je blijft belasten, omdat de Satan elke keer toch zegt, ja, maar het is niet echt vergeef. Vrijheid betekent vrijheid van de schuld van de zonde. Vrijheid betekent ook dat we bevrijd zijn van de macht van de zonde. Paulus zegt, ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Ik ben met hem aan het kruis gegaan. Ik ben bevrijd van die tirannie van zonde. Ik hoef niet meer in verslaving te leven. Want door de kracht van de Heilige Geest mag ik achter Jezus aan, die mij bevrijden wil. Vrijheid betekent om te leven in de kracht van de Heilige Geest. Paulus zegt het hier in Galaten 4. De geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, door welke wij zeggen, Abba, Vader. Want mijn rechter is mijn redder. O, wat een bevrijding. De geest is in mij uitgezonden. En dat geeft vrijheid. De geest gaat mij kracht geven om de juiste keuzes te maken. De geest geeft mij het verlangen om te leven als de Heer Jezus. Want dat is Gods verlangen. Wat is Gods verlangen met ons leven? Dat wij vanuit die 10 beginnen en er met elkaar de pet naar gooien? Nee, vanuit dankbaarheid, vanuit verwondering, vanuit aanbidding. Serieus nemen wat Paulus zegt in hoofdstuk 4 vers 19. Pak even de Bijbel bij. Hoofdstuk 4 vers 19. Mijn lieve kinderen, kijk, dat raakt mij zo. Dat is het hart van een pastor, hè, van een herder. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat Christus gestalte in u krijgt. Dat is heiligmaking. Dat is discipelschap, dat is leven. Ja, hè, als je gereset wordt en er is daar die tijd van verkwikking. Dat God zegt, ja, maar nou ga ik ook een werk in jou doen. Ik kom met mijn geest in jou wonen om Christus in jou zichtbaar te maken. Want dat betekent eigenlijk, gestalte in het Grieks morphe, vormen, gelijkvormig worden. Dus Christus komt in ons wonen om alles wat van Ariambaan is aan het licht te brengen, al het vlees, alles wat zelfgerichtheid is, alles wat egoïsme is, dan gaat hij de schijnwerper opleggen. En om uiteindelijk dat te beleiden en dat uit mijn leven weg te doen, zodat in die weg er meer van de geest in mij ruimte krijgt. Gods geest krijgt ruimte in mij om het karakter van de Heer Jezus zichtbaar te maken. Nou, Paulus noemt dat uiteindelijk de strijd tussen vlees en geest. Hij heeft het over wandelen door de geest. Dan doe je die werken van het vlees niet meer. En dan heeft hij het over dat uiteindelijk zichtbaar wordt, hè, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat is dat? Dat is het karakter van Jezus. Zo heeft Jezus geleefd. In zelfbeheersing, in geduld, in vriendelijkheid. Dus God gaat ons transformeren in die vrijheid. Geen vrijheid waar ik leef voor mezelf, maar wel, nee, mijn leven laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat is vrijheid. Nou, op de volgende sheet zien jullie dat. Christelijke vrijheid. Tik maar even door, mannen. Christelijke vrijheid is, oh, één terug. Christelijke vrijheid is leven in de kracht van Christus en de Geest, bevrijd van de duisternis, schuld en de macht van zonde, om in genade en liefde te wandelen. Dus als we het hebben over christelijke vrijheid, dan gaat het om een persoon. De Heer Jezus is onze bevrijder. Het gaat niet om een theologie, om een theologisch concept, maar de Heer Jezus is degene die bevrijdt. Hij komt in mij wonen. En hij gaat die banden van gevangenschap voor het voetlicht brengen. En we gaan er tegen strijden en we redden het niet. En we falen en we mislukken. Maar in dat proces gaat Gods geest ons leren. Maar ik doe het in jou. Ik ben gekomen om jou te bevrijden. Nou, als we dat verder bestuderen, dat van Paulus, hier in de gelaten brief, dan zien wij, en je hoeft nog even niet naar deze dia te kijken, maar dat komt zo, maar hij benoemt in hoofdstuk 4, ik ga er even ook snel doorheen, zoals Johan zegt, met grote sprongen, maar Isaac en Hagar staan tegenover elkaar in hoofdstuk 4. En Hagar is het beeld van menselijke prestatie, want wij weten het, hè? Abraham had een geweldige belofte gekregen. Ik zal je tot een groot volk maken. En wat gebeurde er? Er gebeurde niks. Oh, hij werd onrustig. Ja, maar zal ik dan God maar een handje helpen? Gisteravond hebben we gehoord bij broeder Eddy dat wachten op de Heere onderdeel is van de christelijke levenswandel. Wij moeten wachten op de Heere, broeders en zusters. De Heere kan je een belofte geven, maar dat wil niet gelijk zeggen dat hij die belofte vervult. Maar Abraham, en ja, hoe menselijk is het, wil de Heere een handje helpen en denkt hij, nou, dan ga ik maar bij... Zelfs Sarah zegt het eigenlijk. Ga maar bij Hagar slapen. En dan doen we het op die manier. Hagar is het beeld van een menselijke prestatie. Dat je, als we doorvertalen, dat je je identiteit en waarde afhankelijk maakt van jouw prestaties. Van wat jij allemaal voor God doet. En dat is wetticisme. Dat is uiteindelijk terugkeren naar de wet. Dat jij je identiteit ontleent aan jouw prestaties. En als het lukt en je voelt je goed, ja, nou ja, dan, ik doe het niet verkeerd. Maar als het niet lukt en als je faalt, dan raak je ontmoedigd. De nadruk ligt op wat jij moet doen. Om jezelf te rechtvaardigen. Dat is Hagar. De wettische benadering, hè. Maar Isaac, dat is de bevrijdende boodschap van genade. Dat wat God in Christus voor ons heeft gedaan. Hè? Wat de goddelijke prestatie. Want wat gebeurde er? Abraham ging met Isaac naar die berg. Om zijn zoon te offeren. Oh, hij wilde de Heere volgen. Hij wilde de Heere dienen, Abraham. En de Heere zag de gezindheid van zijn hart. En dan gebeurt het ineens. Doe uw zoon geen kwaad. En wat staat er? Dan is daar een ram in de struik. God voorziet in een offer. Goddelijke prestatie. En dan zegt Abraham, deze berg, die noem ik de berg Jehovah Jireh. Ik heb het hier in het Hebreeuws achter op mijn Bijbel staan. Jehovah Jireh. De God die zal voorzien. De Heere zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat is de bevrijdende boodschap van de christelijke vrijheid. God zal voorzien in jouw leven, voor jouw dagelijkse behoeften. God zal voorzien in jouw heiligmaking, door het met zijn geest in jou uit te werken. Gods geest wil jou de kracht geven om in overwinning te leven. Dat mag jouw identiteit zijn. Je bent bevrijd en God zal je bevrijden door zijn geest. Dat is jouw identiteit, daar bevestigt Paulus in. Maar dan komt hij met de oproep, het appel. En wat zegt hij? Sta dan vast. Ga erin staan, broeders van Galaten. Ga erin staan in die waarheid. Stap daarin uit. En wat zegt hij dan in vers 7? U liep zo goed. En wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Je liep zo goed. Ja, het christenleven is een wedloop. Het christenleven is een redrace, een wedloop waarin we allerlei voetangels en klemmen tegenkomen. Teleurstellingen. Ik had gisteren een hele kleine teleurstelling, maar het is natuurlijk helemaal niks. Ik had hier gisteren nog met een broeder gebeden. En ik had tegen Alinda gezegd, joh, vanavond is er ettensoep. Ik vind het lekker als je nog even wat voor mij even reserveert. Nou, ze appte me. Het staat klaar in het chalet, dus het is er hoor. Dus ik was klaar hier en ik ging lekker, ja, vermoeid. Ik dacht, even lekker een kopje ettensoep nemen. Kom ik daar in mijn chalet? Zit daar mijn zoon Ruben met zijn vriendin Ida. En het enige wat ze overgehouden hebben is nog een stukje wortel in dat ding wat ze niet lusten. Ik zeg, nee, dat meen je niet. Daar had ik me zo op verheugd. Maar wat krijg ik nou? Dus ik zeg, je komt maar een keer bij de keurslager een keer van mij een paar ettensoep. Nee, dat zullen we doen. Maar nou kregen we een appje. Wat blijkt, joh, velen van ons zijn teleurgesteld, maar er staan nog hele pannen staan er nog, want die hadden ze niet gezien. Dus voor degene die gisteravond niks op hebben, die hebben vanavond een lekker kopje ettensoep. Nou, maar even serieus. Wij kunnen soms met teleurstellingen te maken krijgen, maar wat doet dat met ons, die teleurstellingen? Wat doet het met ons, hè? In de redrace van het leven, in het lopen van die wedloop. Wij moeten de waarheid blijven gehoorzamen. We zijn bevrijd. We zijn met Christus aan het kruis gegaan. Wij leven niet meer. Christus leeft in ons. Blijf aan het kruis. Kom niet van het kruis af. Ga niet op menselijke prestaties vertrouwen. Verwacht het niet van jezelf. Sta dan vast in die genade van God. Want als je dat niet doet, vier dingen, dan kom je weer onder een slavenjuk, dan verlies je je vreugde. Als je vanuit je vlees reageert, vanuit je ego reageert, dan verlies je je vrede. Dan kom je weer met dat juk, zoals een os een zwaar juk moet dragen, dan raak je er helemaal weer gedeprimeerd van. Als je weer terugkeert naar wettische prestaties, dan zal Christus niet van nut zijn. Dan ben je, of je dreigt dan, dat is het voorbeeld van iemand die dreigt te verdrinken. Hij kan niet zwemmen en dat weet hij. En de reddingsboei wordt toegeworpen. Dat is de enige weg om hiervan los te komen. Maar je duwt de reddingsboei van je af. Christus is je niet van nut. Je vertrouwt niet op Christus. Ook in heiligmaking en geestelijke groei. Je vertrouwt weer op regels. Op wetten. Die door mensen gemaakt zijn. Je raakt los van Christus. Zoals de rank losraakt van de wijnstok. En laten we daar, gisteren had ik hier met een broeder een gesprek. Ik zal het verder niet te veel in detail uitweiden. Maar die hebben een hele ontwikkeling gehad met een hele groep mensen die tot geloof kwamen. En ze kwamen samen, ze deden bijbelstudie. En de Heer liet ze allerlei mooie dingen zien vanuit het woord. Maar uiteindelijk zijn ze beland in het New Age. Ze zijn betoverd, ze zijn misleid. Ze denken nu in de vrijheid te staan. Uit traditionele, reformatorische kerken. Een hele weg gegaan, maar uiteindelijk denken ze dat ze vrij zijn, maar ze zijn betoverd door de waarheid niet meer te gehoorzamen. En wat staat er dan? Nou, dan kan je uit de genade vallen. Dan val je uit de genade. Je laat de genade van God achter je. Je denkt nu echt vrij te zijn, maar die juwelen die je hebt gekregen, die ruil je in voor een vieze, vuile, smerige steen. En je houdt hem vast en je denkt dat het je leven kan vervullen, maar dat kan dat niet. Jezus hebben we nodig. Kom tot mij. Jij die vermoeid en belast bent van je zonde, van je verslaving, van je gebondenheid. Kom tot mij. Hij is jouw bevrijder. Hè? Zoals Johannes 8 dat zegt. Johannes 8 vers 6 zegt. Indien de Zoon u vrij maakt, zult u werkelijk vrij zijn. We gaan naar de afronding toe. Hoe kan ik nou dagelijks in vrijheid leven? 1. We mogen leren onze identiteit in Christus te verstaan. Dat we schatrijk zijn in hem. 2. Nooit de boodschap van het kruis achter ons laten. Want wat staat hier in vers 11? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Het kruis is geen gepasseerd station, lieve vrienden. Het is niet zo van, oh, nou ben ik tot geloof gekomen, nu heb ik het kruis niet meer nodig. Nou gaan we Nou gaan we beginnen aan de geestesgaven. En dat ligt achter ons. Hè? Dat was vroeger. Maar nou christendom 2.0. Nee. De boodschap van het kruis blijft een levenslange werkelijkheid. Dat kunnen we niet achter ons laten. Die scherpte van het kruis, die leert ons dat we moeten sterven aan onszelf. Dat ons eigen leven mogen verliezen. Wij leven niet meer. Christus leeft in mij. Die boodschap van het kruis leert ons dat niets ons toe kan, aan die genade kan toevoegen dan het volbrachte werk van Christus alleen. Hoe kunnen we wandelen in die vrijheid? Nou, door elke dag te wandelen door de geest en door geloof. Er staat hier in deze tekst ook, die we hebben gelezen, of in Galaten 2 vers 20, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. In het Hebreeuws het woordje Shabbat. Ophouden, stoppen. Overgave zit er ook in. Ik stop met werken, ik geef me over aan de Heere en ik laat de Heere het in mij doen. Dat is geloof. Vertrouwen dat Hij het zal doen en dat zijn geest als advocaat, als parakletos mij daarbij zal helpen. Elke dag wandelen in de waarheid door gehoorzaamheid. U liep zo goed, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Dit woord maakt ons vrij, broeders en zusters, verwacht het nergens anders van. Indien gij in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan, de waarheid kennen, de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Daar moeten we zijn, in het woord. En daarom ook een vraag. Hoe is het met het woord? Woon je in het woord? Laat je het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Dan kan Satan ons niet misleiden. Dan kunnen we niet verdwalen, want de waarheid zal de demonische leugens elke dag confronteren. Hoe kunnen we in vrijheid leven? Door elke dag de anderen te dienen in liefde, dan ervaar je echte vrijheid. Want wat betekent het om bevrijd te zijn van jezelf? Dat mooie boekje van Tim Keller, bevrijd van jezelf, de weg tot echte christelijke bereidschap. Wat betekent dat om bevrijd te zijn van jezelf? Nou ben je bevrijd van zelfgerichtheid en dan ga je zien dat jij je mag inzetten voor het welzijn van anderen. En niet een platform goed praat, niet een platform voor jezelf koestert, waarin je eigen verlangens kan laten botvieren. Hè? Geen vrijheid die aanleiding geeft voor het vlees. Want dat zijn de twee klippen waar we doorheen moeten varen. Er zijn er hier op de Hartkerkconferentie geweest die vrijheid hebben geproefd. En ze gingen door de geest wandelen. Maar op dit moment wandelen ze niet meer overeenkomstig het woord. Het was een valse vrijheid waarin ze alles konden doen. Geen rustdag meer. We zijn vrij, we mogen doen wat we willen en ik wil er geen oordeel over geven, maar ze zijn het spoor bijster geraakt in losbandigheid. In een leven waar uiteindelijk het zelfleven weer gekoesterd werd. Bevrijd van jezelf, ben je dat al? Als je bevrijd bent van jezelf, omdat je mag zien. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Ja, dat is de weg tot echte christelijke blijdschap. We gaan afronden. We zijn tot vrijheid geroepen, ga daarin staan. Christus heeft jou bevrijd. Het is een keuze vanmorgen. Het is een keuze. Wil jij vertrouwen voor jouw identiteit op menselijke prestaties en wat jij voor God doet? Of mag je zien dat je in Christus een 10 mag zijn en dat je vanuit die 10 mag gaan leven in dankbaarheid en verwondering? Het is een keuze. De keuze is aan jou. Een geweldig voorrecht in Christus schatrijk. Maar ook een geweldige verantwoordelijkheid. Waar het woordje antwoord in zit. Wij moeten antwoord geven op deze vrijheid. En er is toch niets heerlijkers dan om te zeggen: Heere, ik verlang ernaar om anderen te gaan dienen in liefde. Ik ga het nog even naar het hart brengen. En dan gaan we bidden. Maar ben jij vrij? Ik heb het al gevraagd. Van schuld en schaamte. van je foute verleden? Ben je vrij van wetticisme? Leef jij vanuit de genade van Christus of houd je vast aan regels? Om Gods gunst te verdienen. Ben je vrij van angsten? Misschien van neerslachtigheid? Omdat je toch altijd het gevoel hebt dat je het niet goed genoeg doet. Dat je toch het moet verdienen voor jouw hemelse vader. Terwijl de Bijbel zegt dat Gods liefde de vrezen uitdrijft. Hè? Ben je vrij van lust? Van die werken van het vlees? Van verslaving? De roze olifant in de kerk. De olifant in de potten, niet de olifant in de porseleinkast, maar de seksuele lust, die roze olifant in de kerk. Ben je daar vrij van? Leef je in overwinning? Of laat je nog steeds drijven door je hartstocht? Ben je vrij van boosheid? Ook een werk van het vlees. Van drift. Van ongeduld. Ben je vrij van een kritische geest die altijd weer wat te zeuren hebt? Altijd is er wat. Ben je vrij van het gif van alles wat Satan in deze wereld brengt? Ben je vrij van demonische gebondenheid en bolwerken in je denk? Ben je vrij om te zeggen, Heere, ik wil uw woord niets liever gehoorzamen. Geen wet die mij veroordeelt, maar de wet, zoals de Erskine zeggen, de Puritijnen zeiden, de wet uit de handen van Christus. Liefdeshanden. Ben je vrij om die geboden van God uit liefde te gehoorzamen? Ja, ik worstel daarmee. En soms heb ik daar hulp voor nodig. Ook ik. Gisteren was Alinda een beetje in tranen. Ik heb hier een paar jaar geleden ook iets erover verteld. Van waar we doorheen toen gingen. En godzijdank is er zoveel veranderd in ons huwelijk. We hebben een gelukkig huwelijk. En de Heere werkt in onze kinderen. Maar goed, gisteren had Alinda toch nog even een zorg. Dat ik als vader toch soms, het hart van de kinderen. Blijf in connectie met elkaar. Met de een meer is de ander. En zegt Leander, komt eens even bij je even. Ik wil even een rode lap even ophijsen. Ja, we staan even met elkaar praten. En ja, dan zeg je, dankjewel, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Om elkaar op te scherpen, om elkaar scherp te houden. Staan wij onder gezag? Staan we onder autoriteit van Christus? Maar geloven wij ook dat wij elkaar nodig hebben? Om soms gewoon weer even opgescherpt te worden. U liep zo goed. Maar langzaam afgeweken, wie spreekt erin op ons leven? En als er ingesproken wordt in ons leven, hoe ontvangen we dat? Ik hoop en ik bid, zoals Johan zei, laten we vrijmoedig voor elkaar bidden. Dat als je zegt, ja, ik heb gewoon behoefte ook aan gebed. En dat je zegt, ik ga het even straks met iemand praten en we gaan het gewoon ook in gebed brengen. Ik hoop en ik bid dat wij als bevrijde mensen dit weekend zullen naar huis zullen gaan en dat we ons zullen verheugen in onze heiland, in Jezus de bevrijder. Amen. Zullen we met elkaar danken. Heere, hemelse Vader. We danken u zo hartelijk. Voor het evangelie. Het goede nieuws. Van bevrijding. Dat u, Heere Jezus, naar deze aarde kwam. En dat de engel zei, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde kwam om mij te bevrijden van de veroordeling van de wet. En dat ik met een 10 mag leven. Ja, ik weet het, Heer, ik ben nog niet volmaakt. Niet volmaakt in de bediening, niet volmaakt in mijn dagelijks leven, niet volmaakt in de opvoeding van de kinderen, niet volmaakt als man voor mijn vrouw, Alinda. Maar, Heer, ik verlang ernaar dat Christus in mij gestalte krijgt. Ik verlang ernaar om bevrijd te leven. En ik weet dat ik daar ook broeders en zusters voor nodig heb. Om samen met alle heiligen te mogen groeien in die lengte, die breedte, die hoogte, die diepte van de liefde van Christus. Halleluja, Heer Jezus. We danken u voor uw volbrachte werk aan het kruis. En dat we er niets meer hoeven aan toe te voegen. Dat zalig worden vanmorgen met onze armen over elkaar Zien eens op Jezus die voor ons alles heeft gedaan. We danken u dat u ons bevrijd hebt van satanische machten en duisternis, van gebondenheid. En als er onder ons zijn die daar nog mee worstelen, o God, ik bid dat ze om gebed zullen vragen. En dat u een wonder zal doen, want u bent gekomen niet alleen om armen het evangelie te verkondigen, maar ook om het om te bevrijden, om gevangenen te bevrijden. Maar u bent ook gekomen om ons gebroken hart te helen. We kunnen verwond raken door het leven. We kunnen elkaar pijn doen in het huwelijk. We kunnen elkaar kwijtraken in het huwelijk, waardoor we beschadigd worden. Het kan een wond zijn die door de duivel gebruikt wordt om ons te misleiden, dat een andere vrouw of een andere man aantrekkelijker en beter voor me zal zijn. Maar het is een leugen van de duivel. En ik bid, Heere, dat we die beschadigingen, die emotionele pijn en het verdriet, dat we dat vanmorgen, dit weekend aan de voet van het kruis mogen brengen, om onze heling en genezing te mogen vinden onder uw vleugel. Heer, u weet wat wij nodig hebben. We zetten onze lege kruiken voor u neer. En we verlangen erna, Heer, dat die wel aangename jaar is, Heer, dat jaar van vrijheid, Heer, mag aanbreken. En dat wij mogen wandelen in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Halleluja, Heere. Drie enige God, we willen u loven en prijzen voor dit heerlijke evangelie. En we bidden voor hen die misleid worden. Heere, u weet hoe moeilijk het is om een ander te overtuigen van misleiding, want daarom is het misleiding. Maar wilt u dan toch door uw geest, innerlijk iets bewerken, dat we erover zullen spreken en ons hart zullen openstellen. En zullen zeggen, Heere, hier ben ik. Als daar een leugen is waar ik in ben gaan geloven, wilt u door de confrontatie van de waarheid me daarvan bevrijden. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.